Gemeente, ouderen en jongeren, gasten, hier aanwezig, luisteraars thuis, alle hartelijk welkom in deze dienst. Dominee van der Zwaag zal deze dienst leiden. We lezen uit Gods woord 1 Timotheus 3. De collecten in deze dienst zijn voor de kerk en voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het bouwfonds. We willen nu zingen Psalm 57, vers 1. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 33, het eerste, het elfde vers. Die twee versen, die willen we nu met elkaar gaan zingen. Psalm 33, vers 1. Zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen verheft den Heer. En het elfde vers, laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed.
Amen.
Psalm 34, het eerste vers van deze psalm luidt: Ik loof de Heere, mijn God, en mijn zang klim op naar het hemelhof. Mijn mond zing eeuwig tot zijn lof om mijn gelukkig lot. Inhoudsvolle woorden die we gaan zingen als antwoord op de belijdenis van ons geloof met de woorden van het apostolicum, de 12 artikelen. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, en opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag doen we de Bijbel open bij het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan Timotheus, de eerste brief. En daarvan het derde hoofdstuk. Dus de schriftlezing is 1 Timotheus hoofdstuk 3. En daar lezen we, dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener nu moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen. Niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. De diakenen moeten even zo eerbaar zijn. Niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst en het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst beproefd worden en daarna mogen ze dienen als ze onberispelijk zijn. De vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn, geen kwaadspreeksters, beheerst, trouw in alles. De diakenen moeten mannen van één vrouw zijn die goed leiding geven aan hun kinderen en aan hun eigen huis. Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat ze hoog staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Dit schriftgedeelte, gemeente, hebben we met elkaar gelezen, omdat we onze aandacht willen bepalen bij wat we belijden in artikel 30 en artikel 31 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En die lees ik u nu voor. Artikel 30 en artikel 31 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 30 van de regering van de kerk door kerkelijke ambten. Wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke politie die ons, onze Here, heeft geleerd in zijn woord. Namelijk dat er dienaars of herders moeten zijn om Gods woord te preken en de sacramenten te bedienen. En dat er ook opzieners en diakenen zijn om met de herders te zijn als de raad van de kerk. En door dit middel de ware religie te onderhouden en te maken dat de ware leer haar loop hebben. Dat ook de overtreders op een geestelijke wijze gestraft worden en in de toom gehouden, opdat ook de armen en de bedrukten geholpen en getroost worden naar dat ze nodig hebben. Door dit middel zullen alle dingen in de kerk wel en ordelijk toegaan, wanneer zulke personen worden verkozen die getrouw zijn en naar de regel die Paulus daarvan geeft in de brief aan Timotheus. En dan 31... Wij geloven dat de dienaars van het woord Gods, de ouderlingen en de diakenen, tot hun ambten behoren verkozen te worden door wettige verkiezing van de kerk, met aanroeping van de naam van God en in goede orde, zoals het woord van God dat leert. En zo moet dan ieder zich wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen maar is het schuldig om de tijd te verwachten dat hij van God beroepen wordt, opdat hij getuigenis hebben van zijn beroeping, om van haar verzekerd en gewis te zijn dat ze van de Heere is. En aangaande de dienaars van het woord, in wat plaats dat ze zijn, zo hebben ze eenzelfde macht en autoriteit, zijn dus samen dienaars van Jezus Christus, de enige algemene bisschop en het enige hoofd van de kerk. En daarboven, opdat de heilige ordinantie van God niet geschonden wordt of in verachting komt, zo zeggen we dat een ieder de dienaar van het woord en de ouderlingen van de kerk in bijzondere achting behoort te hebben, om het werk wil dat ze doen en in vrede met hen te zijn, zonder murmurering, twist of tweedracht, zoveel als dat mogelijk is. Tot zover. Voordat we ons buigen over dit stukje onderwijs wat vanuit het belijden van de kerk en vanuit de schriften naar ons toe komt, willen we eerst samen de Heere bidden om zijn zegen. Wij willen samen ervoor danken dat zuster Rianne van Beek weer thuisgekomen is nadat ze een maagoperatie moest ondergaan en het mag allemaal voorspoedig verlopen. Wij zoeken samen het aangezicht van de Heere in ons gebed. Als we vanmiddag onze aandacht richten op het bijzondere ambt in het midden van uw gemeente, Heere, dan mogen we allereerst wel bedenken en beseffen dat u de koning van de kerk bent. U bent het die in de hemel uw kerk regeert. U bent het van wie we lezen in het allereerste hoofdstuk van het boek Openbaring, dat u de verheerlijkte Christus bent. En dat u wandelt te midden van de 7 gouden kandelaren. En dat is toch een symbool van uw kerk op deze aarde. U regeert uw kerk, Heere. U heeft uw kerk geroepen door uw woord. U heeft uw kerk getrokken tot het geloof in u door uw geest. Ja, meer nog, u heeft uw kerk gereinigd, gewassen van al haar zonden. En dat in uw eigen bloed. En u regeert uw kerk. U bent de koning van uw kerk. U heeft uw kerk over het rond van deze wereld. En u heeft uw kerk tot aan het einde van de tijden. Als u terugkomt, Heere, zult u al uw kinderen verzamelen. En dan zal het werkelijk één kudde zijn, onder één herder. Dan zullen uw kinderen samen één toekomst tegemoet gaan op de nieuwe aarde, waar gerechtigheid op zal wonen. En dan zult u alles zijn. En dan zult u in allen alles zijn. Heere, we weten het vanuit uw woord. En nu mogen we vanmiddag er samen bij stilstaan dat u, hoewel u in de hemel bent en alles regeert in uw kerk, dat u ook mensen inschakelt om in uw kerk de zaken te behartigen, zoals de verkondiging van uw woord, zoals het pastoraat, zoals de diaconale bewogenheid. U bent het die door middel van uw ambten heen, uw ambtsdragers heen, uw kerk bewaart bij het geloof en ook uw koninkrijk uit wil breiden. We zullen er vanmiddag bij stilstaan, Heren, wat dat precies allemaal inhoudt. En wilt u geven dat we er vanmiddag weer bij bepaald zullen worden? Wat een wonder het is dat we kerk van u mogen zijn. Maar wat een wonder het ook is dat u van ons als mensen gebruik maakt om uw kerk te beheren, uw kerk te leiden, te ondersteunen en ook dat ambtelijke werk ook zo te laten voortgaan dat het tot opbouw is en tot eer van uw grote naam. Wilt u geven, Heren, dat we vanmiddag, als we over deze dingen nadenken, dat we de leiding van uw Heilige Geest mogen ervaren. Wilt u dat geven aan uw dienaar die de gemeente in deze dingen vanmiddag mag voorgaan? Maar wilt u ons allen die dit onderwijs zullen ontvangen een geopend hart geven? En de leiding van uw Geest mogen we toch verwachten op grond van uw belofte die u ons gegeven hebt, waar twee of drie in uw naam samen zijn. Daar bent u toch in het midden. Wij willen samen uw grote naam heel in het bijzonder dank zeggen, Heere. Voor het feit dat u een van ons in de afgelopen week ook weer thuis hebt willen brengen uit het ziekenhuis, onze zuster Janne van Beek. Ze heeft een operatie ondergaan en we zijn dankbaar dat tot hiertoe alles goed verlopen is. We bidden voor haar herstel. Maar we bidden ook, Heere, of u haar verder nabij wilt zijn. Want u weet dat ze uw bijzondere zorg niet kan missen. Gedenk haar en allen die haar lief en dierbaar zijn. Wij bidden, Heere, vanmiddag voor allen die in ziekenhuizen, allen die in verpleeghuizen worden verzorgd. Wat is er toch op deze wereld veel nood? Wat worden er veel tranen geschreid? Wat wacht het alles nog op u, Heere? Want als u zult komen, dan zal toch alles nieuw zijn. En dan zult u, en zeker geldt dat van allen die u kennen en u lief hebben, van hun ogen alle tranen gaan afwissen. Wij bidden van u, Heere, of u wereldwijd uw kerk wilt gedenken. We bidden voor de voortgang van uw koninkrijk. Het werk van de zending. Het werk van de evangelisatie dichterbij. Laat het onder uw zegen mogen gebeuren. Wij bidden van u of u wilt zijn met de verdrukte kerk die nog steeds op deze aarde is en die uw zorg en uw bemoeienis zo bijzonder nodig heeft. Wil ze standvastigheid geven. Wil ze bemoedigen. Wil ze troosten. Heren, zo komen wij samen vanmiddag tot u. Zo leggen wij onze gebeden opnieuw aan uw voeten. En we beseffen het, we kunnen geen rechten doen gelden. Maar wilt u ons ook vanmiddag genadig zijn? Op grond van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En hoor en zegen ons om zijnentwil. Amen. Psalm 132, de versen 6 en 9 en 10, die gaan we met elkaar zingen en die hebben betrekking op de priesters, op het ambt, op de ambtsdragers zou je kunnen zeggen. Bekleed, vers 6, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid, dan zullen we daar allemaal de goede vruchten van mogen ontvangen. Want uw gunstvolk zal dan juichen door u geleid. En ook het negende vers, Sion is van God begeerd. En het wordt met zijn woning hoog vereerd. En we willen ook het tiende vers met elkaar gaan zingen. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Dus het zesde, het negende en het tiende vers van de 132e psalm. Zoals gezegd staan we met elkaar stil vanmiddag bij het onderwijs uit het 30ste en het 31ste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En als we daarna geluisterd hebben, dan zingen we uit de morgenzang het 3e en het 6e vers, dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer en schenk uw zegen bij uw woord. Ja, gemeente, vanmiddag gaat het over artikel 30 en artikel 31 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. We hebben ze gelezen, die twee artikelen. Die artikelen die gaan over het bijzondere ambt in de kerk. En waarom noem ik dat nou zo, het bijzondere ambt? Omdat er ook het algemene ambt is. Ieder die door een waar geloof aan de Heere Jezus verbonden is, die is ambtsdrager. Die is ambtsdrager in zijn gemeente. Die draagt het profetische, het priesterlijke, het koninklijke ambt. We noemen dat het algemene ambt, of ook wel het ambt van alle gelovigen. Je moet dus niet denken, als je geen dominee of ouderling of diaken bent, dat je dan geen ambtsdrager zou zijn. Maar het is wel waar, daarnaast heb je ook het bijzondere ambt in de gemeente. En dat weten ook de kinderen natuurlijk, dat zijn er drie. Drie ambten, ouderling, diaken, predikant. Waarom heeft de Heere dat nou zo ingesteld? En waaraan moeten mensen nou voldoen als ze dat bijzondere ambt gaan bekleden? En hoe komen die mensen daar nou toe? Hè? Hoe kom je nou in het bijzondere ambt? Allemaal vragen, en daar geeft onze belijdenis antwoord op. Daar willen we het vanmiddag met elkaar over hebben. En ik heb als thema gekozen, en dat ligt natuurlijk ook weer voor de hand, de bijzondere ambten in de kerk. De bijzondere ambten in de kerk. Als we vanmiddag daar nou onze aandacht op richten, gemeente, het ambt, het bijzondere ambt in de kerk, dan is het goed dat we in de allereerste plaats beseffen dat de Heere Jezus de koning van de kerk is en blijft en zeker ook blijven moet. En het zal u en het zal jou opgevallen zijn dat in artikel 31... dat daar ook heel nadrukkelijk op die werkelijkheid gewezen wordt. Want daar wordt de Heer Jezus genoemd de enige algemene bisschop en het enige hoofd van de kerk. Nou, dan kijken wij hem natuurlijk een beetje vreemd aan tegen dat woord bisschop, hè, want dat kennen we niet. Maar dan zie je dat de opsteller van deze belijdenis, dat was Guido de Bray, dat hij helemaal in die Romeinse kerk geworteld is, dat de reformatie ook nog niet zo heel erg lang achter hem lag. Maar laten we hem dit vergeven, dat hij dus het woord bisschop gebruikt, want de zaak waar het om gaat is natuurlijk best wel heel erg waar. Dat is volkomen waar. De kerk heeft maar één koning. De kerk heeft maar één die regeert. Dat is de Heere Jezus Christus. Als je daar iets meer van wilt zien, dan zou je het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring eens voor jezelf moeten lezen. En misschien heb je daar vanavond wel even tijd voor. Openbaring 1. Ik vind het altijd weer zo indrukwekkend. De verheerlijkte Heere Jezus, die een stem heeft als een bazuin, die ogen heeft als een vlam vuur, staat er. Ja, en wat het meest belangrijke is daar in Openbaring 1, dat is, Hij wandelt te midden van de 7 gouden kandelaren. Ja, en wat is dat? Die kandelaren zijn het beeld van de kerk van hem op deze aarde. Hij is er te midden van zijn kerk, maar hij leidt zijn kerk ook. Hij is de koning van zijn kerk. Van hem zijn we allemaal afhankelijk en aan hem zijn wij allemaal onderworpen. En dat moet zo blijven. En toch, en daar gaat eigenlijk dit artikel ook over. En toch zijn er in de kerk ook mensen die, om zo te zeggen, een bijzondere roeping van de Heer Jezus gekregen hebben. Die zijn regering over zijn kerk moeten gaan uitoefenen. En als we vanmiddag eerst eens even naar het Oude Testament kijken, dan zien we dat dat eigenlijk daar ook al het geval was. Ik denk aan het feit dat de Heere door middel van koningen Israël heeft geleid. Ik denk dat hij priesters als Aaron ook de opdracht gaf om geestelijke leiding te geven. De Levieten, die niet meededen met het buigen voor het gouden kalf, werden helpers in de tempeldienst. Hè. Dus je ziet dat in het Oude Testament al, de Heere regeert Israël door middel van ambten, priesters, koningen. En de Heere, hij heeft ook profeten geroepen. En die profeten, die moeten de mensen ook steeds weer terugroepen naar zijn dienst. Dat ze hem toegewijd gaan blijven dienen. Dus de Heere heeft wel degelijk door ambten in het Oude Testament zijn volk geleid. En dat doet hij in het Nieuwe Testament ook. Want in het Nieuwe Testament dan zien we dat hij discipelen roept. En iedereen die kan wel een aantal discipelen noemen. En ook de jongens en meisjes in de kerk. Je kan, denk ik, zo wel een aantal namen van discipelen noemen. Dat is niet zo moeilijk, hè? En die discipelen die worden later, als de Heere naar de hemel gevaren is, worden ze apostelen die uitgezonden worden in de wereld om het evangelie van de Heere te brengen. En de Heere heeft zelfs eens een keer iemand tot het ambt geroepen, tot het apostelambt geroepen, die eerst een vervolger van hem en zijn gemeente was. En wie was dat ook alweer, jongens en meisjes? Ja, je hebt helemaal gelijk, dat was Paulus. Dat was Paulus, zo bijzonder, hè? Paulus, ook apostel geworden in de kerk van de Heere Jezus Christus. Nou, en dan later, wanneer overal gemeenten ontstaan, hè? En dat is de tijd waarin wij nu leven. Er zijn overal gemeentes, hier in Veenendaal. Maar ook natuurlijk hè, in omliggende plaatsen en heel Nederland en ook daarbuiten. Er zijn heel wat gemeentes. Ja, hoe worden die nou geleid? Heeft God ook daar mensen voor geroepen? Ja, daar heeft God ook mensen voor geroepen. Ouderlingen, diakenen en herders en leraars. Bijzondere ambten. Bijzondere ambten waardoor de Heere Jezus zijn gemeente, zijn kerk op deze wereld regeert en leidt. 3 ambten waar mensen wel eens van denken, nou het ene ambt dat is iets meer en het andere ambt dat zou wat minder inhouden. Dat is niet waar. Al die 3 ambten zijn even belangrijk in de kerk van de Heere. Een ouderling is niet meer dan een diaken en een predikant is niet meer dan een ouderling. De Heere Jezus Christus, hij is die enige koning, weet u nog wel, dat moeten we vasthouden. Hij staat boven ons allen en hij regeert door middel van die 3 bijzondere ambten ons als gemeente. En hij doet dat opdat de gemeente in stand komt. Kan blijven en opdat de gemeente ook opgebouwd kan worden. Hij doet dat opdat zijn werk hier op deze aarde kan blijven voortgaan. 3 ambten. Nou weten we natuurlijk allemaal wel een beetje van al die 3 ambten te vertellen. Als ik nou aan onze jongeren zou vragen, vertel jij mij nou iets over het ambt van ouderling, dan weet je daar wel wat van. Diaken, natuurlijk. Dominee, nou, denk ik ook wel. Maar laten we nou vanmiddag al die drie ambten eventjes voor het voetlicht halen. En de kernpunten van dat ambt, laten we die met elkaar weer eens benoemen. Laten we beginnen met het ambt van diaken. Wat is eigenlijk het diakenambt? Weet je, vroeger, toen zei eens een jongere tegen mij, toen ik op catechisatie vroeg, wat is een diaken? Toen zei hij, dat is zo'n man die met het zakje loopt. Nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar is dat nou de kern van alles? Hebben we het dan eigenlijk helder onder woorden gebracht, wat nou het diakenambt is? Nee, natuurlijk niet. Wat is het dan wel? Diakenambt wil zeggen, de barmhartigheid van de Heere Jezus Christus, die mogen zij vormgeven. De Heere Jezus Christus, zijn barmhartigheid. Was de Heere Jezus barmhartig toen hij op aarde was? Vertel het eens. Ja, natuurlijk. Er was niemand die barmhartiger was dan de Heere Jezus. Hoe heeft hij zich niet barmhartig gebogen over mensen in nood, over zieken, over armen, over verdrukte? Er was niemand die meer hart voor hen had dan de Heere Jezus. En zo mogen diakenen de barmhartigheid van de Heere Jezus, nu hij in de hemel is, nu mogen zij de barmhartigheid van de Heere Jezus, die mogen ze handen en voeten geven, om het zomaar te zeggen. Ze mogen in hun ambt de barmhartigheid zichtbaar maken. Zieken troosten. Behoeftigen financieel ondersteunen. De gemeente opmerkzaam maken op nood die er is. Ook in deze wereld, want in deze wereld is een hoop nood. Ja, en dan mogen de diakenen zeggen, we gaan volgende week collecteren voor die en die nood. Want we hebben als christelijke kerk onze barmhartige ontferming ook te tonen daarin. Zo mogen ze ons daarin voorgaan. Iemand schreef, en dat vond ik een hele mooie omschrijving. Diakenen mogen de barmhartige handen en de liefdevolle ogen zijn van Christus. Vond ik een prachtige omschrijving. Want zo is het ook. De barmhartige handen, de liefdevolle ogen van de Heere Jezus Christus. Het diakenambt is heel praktisch gericht, hè? Maar het gaat natuurlijk wel allemaal vanuit de verbondenheid met de Heere Jezus Christus. Dat is hun drijfveer. Daarom doen ze het en daarom moeten ze het blijven doen. Want er is een groot verschil tussen algemene liefdadigheid en christelijke barmhartigheid. Moet ik dat nou uitleggen? Nee, dat hoef ik niet uit te leggen. Dat zal iedereen helder zijn, toch? Nou, christelijke barmhartigheid, dat is wat onze diakenen zichtbaar mogen maken in wat ze doen. En ze doen veel meer dan met dat zakje lopen. De Heere Jezus Christus, hij roept mensen tot het bijzondere ambt. En het tweede ambt wat ik even voor het voetlicht wil halen, dat is het ambt van ouderling. Wat is dat? Ja, die mensen die voor in de kerk dan zitten, trouwens doen de diakenen ook, hè? De mensen die bij jou op huisbezoek komen, de ouderlingen, ja. En wat doen die ouderlingen nou eigenlijk? Nou, we lezen eigenlijk in onze belijdenis van vanavond, artikel 30, wat hun bijzondere roeping is. En dat is, en ik wil het met eigen woorden dan onder woorden brengen, de ware geloofsinhoud van de Heer Jezus Christus, daar moeten ze voor zorg dragen. De ware geloofsinhoud, zoals de Heere dat in zijn woord ons geeft, daar moeten ze voor zorg dragen dat die bewaard blijft. Ze moeten erop op letten dat in de gemeente de leer van de Heere ook echt verkondigd wordt. Dat ze dus leraars, herders en leraars, dominees, dat ze dus geen dingen zeggen die op gespannen voet staan met de schriften. Dat is het eerste. En het tweede wat tot de roeping van de ouderling behoort, dat is dat men overtreders in de gemeente, dat men die toch ook moet bestraffen. Helaas moet dat soms. Dat gemeenteleden, dat ze echt handelen in strijd met het woord en met de geboden. En dan moeten ouderlingen hen liefdevol, maar wel beslist, ook waarschuwen dat dat zo niet kan. Dus die twee dingen. Het ouderlingenambt heeft te maken met het bewaken van de christelijke leer, in de allereerste plaats. Is die leer helemaal in overeenstemming met wat de Heere ons in zijn woord openbaart? Wordt er misschien, al is het misschien toch een klein beetje tussen de regels door, maar wordt er toch ook wat afbreuk gedaan aan die leer? Is het zo dat de volle leer van de Heere, de volle raad van God verkondigd wordt? Waarom is het zo belangrijk dat ouderlingen daarop letten? Nou, eigenlijk ligt dat voor de hand. Het geestelijke leven kan zich alleen maar gezond ontwikkelen als de verkondiging in het midden van de gemeente, als die in balans is en als die ook naar de schriften is. Alleen dan kan het geestelijke leven zich gezond ontwikkelen. Wordt er vanaf de kansel verkeerd leiding gegeven, dan zal dat tot geestelijke brokken gaan leiden in de gemeente, tot scheefgroei in de gemeente. En daarom is het ambt van ouderlingen om daarop te letten. Daar echt op te letten. Moeten ze natuurlijk ook wel weten wat die leer is. En daarom staat ook in het formulier, als ze bevestigd worden, dat ze ook zich moeten oefenen. Als je ouderling bent, moet je je daarin ook oefenen in die leer. Daar moet je ook je in verdiepen. Daar moet je in studeren. Daar moet je biddend mee bezig zijn. Want hoe kun je nou die leer bewaren als je er niet echt van op de hoogte bent wat die inhoudt? Hè? Dus goed. En wat wil de Heere nou door het derde ambt? Het ambt van herder en leraar, predikant, dominee. In artikel 30 valt de nadruk op twee dingen. Dat is het verkondigen van het woord van God. En dat is de bediening van de sacramenten. Dus dat is wat je als dominee in de allereerste plaats hebt te doen. Het onderwijzen van de gemeente. Het onderwijzen op de kansel, het onderwijzen in de huizen, het onderwijzen in het catechisatielokaal van de gemeenteleden, de jonge gemeenteleden, de oudere gemeenteleden, allemaal. Onderwijzen. Er moet onderwijs zijn. We moeten horen wat de Heere ons in zijn woord te zeggen heeft. Dat moet ons verklaard worden. Het woord moet duidelijk verklaard worden. Dat is de taak van de herders en de leraars. Dat is in de allereerste plaats hun taak. Daar moeten ze hun hoofdaccent leggen, zouden we vandaag de dag zeggen. Het woord van God. En als dat verkondigd wordt, en het wordt verkondigd in overeenstemming met, zoals de Heer het ons gegeven heeft, dan hebben gemeenteleden dat woord ook als het woord van God te aanvaarden. Dat klinkt een beetje hoogmoedig zo van wat dan die dominee zegt, dat moet dan als woord van God aanvaard worden. Nee, als het in overeenstemming is met de schriften, moet de verkondiging aanvaard worden als het woord van God voor ons, voor mij, voor nu. En dat kan een bemoedigend woord zijn, dat kan een troostvol woord zijn. Wat is dat toch geweldig ook, als je bijvoorbeeld in de kerk zit. En je hebt het niet zo breed. En er mag eens een enkel woord of een aantal woorden zijn die je treffen, waardoor je getroost en bemoedigd weet. Wat is dat toch heerlijk. Hè? Maar ook als dat woordje soms eens een keer, om zo te zeggen, de waarheid zegt. Ook als dat woordje misschien eens corrigeert, dan moet je dat aanvaarden als het op grond van de schriften is, als het woord van de Heere voor mij. Dat is de taak die een dominee heeft in de allereerste plaats, onderwijzen. En dat niet alleen hoorbaar, maar ook het zichtbare woord sacramenten, doop, avondmaal moeten ook in de gemeente door de predikanten worden bediend. Nou, dat is ook voor ons denk ik allemaal wel helder. Dat is wel duidelijk. Elk van die drie ambten, die heeft de Heere Jezus ingesteld. En dan komt de vraag vanmiddag naar voren. En wie kan nou zo'n bijzonder ambt bekleden? En dan zegt onze belijdenis daar het volgende over. Artikel 30. Dat kan alleen door mensen die getrouw zijn. Dat kan alleen maar door mensen die ook de regels, zoals Paulus die in 1 Timotheus 3 verwoordt, wanneer mensen daaraan voldoen. We hebben met elkaar aan het begin 1 Timotheus 3 gelezen en het zal ons ook allemaal wel duidelijk zijn dat het over de bijzondere ambtsdragers ging. En een bijzondere ambtsdrager zal dus aan al deze dingen moeten voldoen. Ik kom daar zo meteen nog wel even op terug. Maar in de allereerste plaats, hij moet getrouw zijn. En wat is dat? Nou, wat is nou getrouw? Nou, wat is nou trouw? Als je nou getrouwd bent met elkaar, hè? Wat is nou trouw? Ja, dat je niet er met een ander vandoor gaat, dat je op je post blijft, dat je de ander ook werkelijk dient, ook als het moeilijk is, dat je niet zomaar wegloopt. Dat is trouw. Nou, dat is ook zo nodig in het midden van de gemeente, in het ambt. Een ambtsdrager moet getrouw zijn. Getrouw aan de Heere, getrouw aan zijn woord. Dan ook getrouw aan de gemeente waar God hem aan verbonden heeft. Getrouw zijn. En inderdaad, hè, al die dingen die hier in 1 Timotheus worden opgesomd. Ik zal ze niet weer opnieuw opsommen, want dan worden we daar misschien toch een beetje moe van. Maar je kan het vanavond nog eens een keer weer gaan doorlezen. Wat daar allemaal staat. Er staan heel wat dingen in. Hè? Er staan heel wat dingen in. Waar je als ambtsdrager aan moet voldoen. Maar weet je wat nou het meest belangrijke is? Wat de kern is, dat is het 9e vers van 1 Timotheus 3. Het geheim van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Dat is nodig om ambtsdrager te zijn in de gemeente. Het geheim van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Je kunt geen ambtsdrager, geen bijzonder ambtsdrager zijn als je dat geloof niet beoefent. Je kunt geen ambtsdrager zijn als je daarin ook niet door wilt groeien, zodat je daarmee bezig bent. Je moet, om zo te zeggen, daar echt van eten en van drinken. Daar moet je mee bezig zijn. Het geloof in de Heere, de schriften, dat moet een dagelijkse omgang zijn in het leven van de ambtsdrager. Nou zeggen we dan, je moet nogal aan wat voorwaarden voldoen om bijzonder ambtsdrager te kunnen zijn in de gemeente. Ja, ik zal het niet ontkennen. Maar, en dat zou ik dan vanmiddag ook in alle eerlijkheid willen zeggen, wij moeten niet denken, gemeente, dat wij dan buiten schot blijven. Zo van, als onze ambtsdragers maar met de zaken van de Heere bezig zijn, als die maar rechtzinnig, et cetera, zijn, dan komt het allemaal wel goed. Nee, wat heb ik aan het begin ook alweer gezegd? Oh ja, het ging over het ambt van alle gelovigen. Dacht u dat er aan u minder strenge eisen worden gesteld door het woord van God dan aan bijzondere ambtsdragers? En als ik dit zo zeg, zult u het met me eens zijn dat dat natuurlijk niet zo is. En dat we wat dat betreft onszelf daar ook op hebben te onderzoeken, gemeente. Van ja, hoe leeft het nou eigenlijk in mijn hart? Hoe ben ik ermee bezig? Als het dan gaat om het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten, ben ik daarmee bezig? Wat is mijn richting, mijn levensrichting? Waar zoek ik naar door de week? Wat is mijn levenshouding, richting? Verdiep ik mij in de geheimenissen van de Heere? Of Nou ja, laat ik het maar gewoon zeggen. Is het zo dat ik zondags eens even naar de kerk kom en dan denk ik, nou, goede preek, slechte preek, goede preek. Nou, kon ermee door en dat ik dan weer overga tot de orde van de dag. Is dat uw houding? Dan bent u consument. Dan bent u geen kerklid. En dat zal dan moeten veranderen, gemeente. De eisen die aan het bijzondere ambt gesteld worden, worden ook aan u gesteld. Worden ook aan jou gesteld. Bewaar ik het geheimenis van het geloof in een zuiver geweten. Zoek ik ook daadwerkelijk iedere dag opnieuw de Heere. Is er toewijding in mijn leven? Nou, laten we die vraag voor onszelf ook maar beantwoorden. We hoeven elkaar niet aan te kijken, daar gaat het niet om. Maar laten we de vraag wel beantwoorden. Maar goed, ik ben het wel met u eens. Zeker als je in het bijzondere ambt wordt geroepen, dan is het van belang dat je wel ook deze zaken in je leven kent. Het geheimenis van het geloof in een zuiver geweten vasthouden. En ook die andere eisen in 1 Timotheus 3. Weet u wat er aan het begin van 1 Timotheus 3 staat? Blader maar eens terug. Daar staat, dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, dan begeert hij een voortreffelijk werk. Ziet u het staan? Wat betekent dat? Dat het goed is als er in je hart een verlangen is om de Heere te dienen, ook in het bijzondere ambt. Als dat verlangen er is. En weet u, gemeente, als we de Heere mogen vrezen, als dat werkelijk in ons leven zo is, dan willen we ons ook ten dienste stellen van Hem en zijn Koninkrijk. En dan ben ik het met u eens, dan zullen we niet allemaal de gaven hebben om in het bijzondere ambt te dienen? Er zijn mogelijkheden genoeg om te dienen. Absoluut. Dus het hoeft niet allemaal in het bijzondere ambt. Maar je begeert wel te dienen. Je wilt wel iets betekenen voor het Koninkrijk van God. Omdat de Heere zoveel belang voor je gekregen heeft. Mag ik nou eens vragen? Mijn lieve broeder. Is er bij ons werkelijk een verlangen om de Heere ook op wat voor manier in de gemeente te dienen? Wie verlangen heeft, begeert een voortreffelijk werk. Ja, zeggen misschien onze zusters, maar dan gaat het ons voorbij. Nee, het ambt van alle gelovigen heeft niet alleen maar te maken met broeders, heeft ook te maken met zusters. Hebben wij ook als zusters van de gemeente het verlangen om ons in te zetten voor de opbouw van de kerk van de Heere? Is dat het verlangen dat bij ons leeft? Gemeente, wij worden hier bepaald dus bij het bijzondere ambt. We worden hierbij bepaald in het eerste vers van dit hoofdstuk, dat het een voortreffelijk werk is. Een voortreffelijk werk. Nu worden we er steeds meer mee geconfronteerd dat mensen zeggen, ja, maar zo beschouw ik dat toch eigenlijk niet. En hoe kan dat nou? Wat ligt er nou aan ten grondslag? Nou, dat kan natuurlijk te maken hebben met heel veel dingen in ons leven. Dat kan te maken hebben met bijzondere omstandigheden, met werkomstandigheden, met studie. Dat kan met moeite in het gezin te maken hebben, absoluut. Absoluut. Het kan ook te maken hebben met het feit dat je zegt van ja, ik zou best de Heere willen dienen, maar of ik nou de gaven heb om in dat bijzondere ambt, dat vind ik best heel moeilijk om dat te zeggen. Ik zou op een andere manier willen dienen, ook dat kan. Maar, en ik zeg het in alle bescheidenheid, maar het kan soms ook zijn dat we niet zo goed meer het zicht hebben op het ambt. als we geroepen worden om te dienen. Dat we niet meer in de gaten hebben dat het Christus is die door ons heen zijn gemeente wil bouwen. Dan stellen we ons eigenlijk ook niet meer beschikbaar aan Hem. En dan wordt het moeilijker. Want dan ben ik bang dat er ook wel sprake zou kunnen zijn van een geestelijk probleem. Dat we te weinig beseffen dat het in de gemeente des Heren gaat om de zaak van Christus. Het is niet een zaak van mensen. Het is niet ons gebeuren. Het gaat om Hem en om de voortgang van zijn werk. Het gaat om zijn gemeente, om de opbouw daarvan. Dus wat dat betreft zullen we daar ook altijd weer onszelf kritisch op moeten bevragen. Als het gaat om dat ambt en ik ben daar niet beschikbaar voor, waarom is dat? Hoe kan dat? En nogmaals, er zijn verschillende afwegingen mogelijk. Een eenduidige reden is daar niet voor te geven. Negatief is het ook niet altijd, nee. Maar het zou soms wel zo kunnen zijn. En daarom moeten we denk ik ook, nu we er vanmiddag in alle eerlijkheid erover hebben, moeten we dat ook zo tegen elkaar zeggen. En we hebben deze dingen ook voor Gods aangezicht neer te leggen. Hè? Want we leven toch voor Gods aangezicht, gemeente. En wij moeten toch straks ook verantwoording afleggen van ons leven. Als God ons roept, moeten we ook zeggen, als we de roeping niet kunnen opvolgen, waarom dat niet kan. He? Nog één punt, en dat is bijzondere ambten. Het zal u opgevallen zijn waarschijnlijk, en anders dan zeg ik dat nu, dat in artikel 31 op een gegeven moment er ook gesproken over wordt dat ambtsdragers bepaalde, nou, laat maar zeggen, achting in het midden van de gemeente mogen ontvangen. Waarom zeg ik dat? Waarom leg ik daar nou even de nadruk op? Omdat ik het nou zo belangrijk vind dat we de dominee en de ouderlingen, diakenen op een voetstuk zetten. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. We zijn allemaal van dezelfde genade afhankelijk. Het gaat er niet over. Maar waar gaat het wel om? Het gaat erom dat we beseffen, het is de Heere Jezus Christus die ons wil leiden, corrigeren soms, op wil bouwen, door de ambten heen. En daarom hebben we, als we achting hebben voor de ambten in de gemeente, achting voor Hem. En we kijken op naar Hem en verwachten het alles van Hem. Ambtsdragers, doen ze altijd dingen goed? Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat dat zo is. Ambtsdragers, bijzondere ambtsdragers, blijven mensen met fouten, gebreken en helaas zonden. We moeten leven van de genade van de Heere Jezus Christus. En dat wordt niet anders. Maar toch, door dat bijzondere ambt heen, behaagt het de Heere om zijn kerk te leiden, te wijden. Zo gaat dat werk van de Heere voort. Van jaar tot jaar. Van eeuw tot eeuw, totdat het moment aanbreekt waarop onze koning verschijnt. En dan is alles nieuw. Dan is er een nieuwe aarde waarop de gerechtigheid woont. En dan is Hij alles in alle. Dan hebben we geen bijzondere ambtsdragers meer nodig. Dan hebben we geen kerkgebouw meer nodig. Dan is Hij in ons midden. Alles in alle tijd om naar te verlangen. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. In deze leerdienst vanmiddag stonden we samen stil bij dat bijzondere ambt. Dat u gegeven heeft in het midden van de gemeente om uw werk zo te laten doorgaan. En wilt u geven, Heere, dat dat ook in ons midden zo mag zijn. We zijn in de komende tijd, als u het geeft, ook weer bezig met nieuwe ambtsdragers. En morgenavond zal de kerkenraad zich er ook weer over mogen buigen. Maar we weten ons diep afhankelijk, Heere, van u. U bent de koning van de kerk. En wilt u ons leiden? Want het gaat om uw werk, het gaat toch om uw kerk. Heere, zo hebben we vanmiddag met elkaar dit onderwijs ontvangen en we danken u daarvoor dat we dat in alle rust ook met elkaar mochten delen. We gaan zo meteen weer naar huis en als u het geeft gaan we morgen ook weer een nieuwe werkweek in. Voor velen van ons geldt dat althans. Wilt u ons helpen en nabij zijn daarin? Heere, wilt u ook ons bijzonder gedenken als we moeite en zorgen hebben? We denken vanmiddag ook aan de familie die morgen rondom het open graf zal moeten komen te staan, de familie Jacobs. Wilt u dan ook nabij zijn, Heere, en door uw woord en geest troost en kracht en ondersteuning bieden? Heere, wij bidden van u of u ons allen nabij wilt zijn in de week die voor ons ligt. Ook als we niet aan het arbeidsproces hoeven deel te nemen, om wat voor reden dan ook. Wilt u ook zijn met ons als juist daar zoveel zorgen zijn, als er zoveel spanningen zijn rondom de werksituatie? Heere, we dragen ook dat van harte aan u op. Wilt u met onze jongeren zijn, Heere, als ze de studie vervolgen, als ze stage lopen, wilt u onze jongeren nabij zijn, helpen, ondersteunen? Wilt u geven, Heere, dat al het ambtelijke werk wat in het midden van onze gemeente mag worden gedaan, dat het onder uw zegen mag gebeuren? De catechisaties, als die van de week ook weer zullen gaan voortgaan, wilt u daar ook van uw zegen daarover gebieden? Dat onze jonge mensen de dingen van uw koninkrijk gaan verstaan en u de koning van het koninkrijk mogen dienen, mogen volgen. Heere, zo komen we samen aan het einde van deze middagdienst tot u. Blijft u ons omringen met uw gunst. Vergeef wat niet was naar uw wil en zie ons aan alleen in hem, de Heere Jezus Christus, koning van uw kerk. Amen. We zingen tot slot Psalm 108 en daarvan het eerste vers, Psalm 108, vers 1. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en ook met jullie allen. Amen.